Goedemorgen gemeente. U bent vanochtend niet verbonden met de ontmoetingskerk, maar luistert naar woorden die zijn opgenomen in mijn studeerkamer. Deze week is besloten dat het in verband met het coronavirus ook niet langer verantwoord is om met een kleine groep zangers samen te komen in de kerk. U gaat vanochtend wel liederen horen, gezongen door koren en ooit opgenomen in andere kerken. Tevens is deze week besloten dat ook alle kleinere kerkelijke bijeenkomsten tot nader order zijn afgelast. Uw voorgangster vandaag is dominee Ellis Ezinga, mijn vrouw. Zij zit hier naast mij. Gerard Pronk is de geluidstechnicus van dienst. Hij voegt alle opnames die u zult beluisteren samen tot één geheel. Voor vandaag hebben de mensen met een kerkomroepkastje geen liturgie ontvangen. Dat was, nadat we opnieuw moesten omschakelen naar een andere manier van de dienst uitzenden, niet meer te realiseren. Volgende week hopen we dat er wel een liturgie is en dat we die ook kunnen publiceren op onze website. Volgende week zondag 29 maart zal pastor Laurien Hogerwerf de voorganger zijn. Uiteraard is er vandaag geen collecte. U kunt uw collectebijdrage wel overmaken naar diaconie en kerkrentmeesters. De rekeningnummers staan achter in de maandbrief. We blijven wel doorgaan met bloemen brengen, deze week als een steuntje in de rug naar de heer Henri Verseur en naar de heer Bert de Mooi. Een oproep voor een zondag die nog ver weg is, 24 mei. De voor die zondag geplande dienst, hopelijk weer in de kerk, gaat over liederen die troost geven in dagen van verdriet. Als er een lied is dat u veel troost geeft, wilt u dat dan doormailen of bellen naar mij. Wellicht kunnen wij het lied in de dienst gebruiken. Ik moet vandaag ook weer het overlijden van een gemeentelid aankondigen. Op zondag 15 maart 2020 overleed in Rijndaal mevrouw Antonia Rozenbrand Langhaar, Tonnie, in de leeftijd van 95 jaar. Afgelopen donderdag was de crematieplechtigheid in besloten kring. We gedenken Tonnie Rozenbrand in een moment van stilte. Straks zal ik een in memoriam voor Tonnie Rozenbrand voorlezen en we zullen ook voorbeden doen voor haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. En in de voorbeden zal ook de naam genoemd worden van Ank Vonk van Ommering. Zij heeft door een val haar beide heupen gebroken en kan niet meer geopereerd worden. Vanwege het coronavirus mag ze ook geen bezoek ontvangen. De verwachting is dat ze niet meer lang zal leven. Dat wij ons, hoewel niet samen in de kerk, toch verbonden mogen voelen met God en met elkaar. Ik wens u een gezegende dienst toe. We luisteren nu eerst naar de woorden van lied 1005, de versen 1 en 2. Lied 1005, de versen 1 en 2.
Gemeente, we zijn een moment stil voor persoonlijk gebed. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. In zijn naam genade voor u en jou en vrede voor alle mensen. Mensen die dwalen, brengt hij weer thuis. God gaat met ons de weg van het leven. Wie zich tot hem richten, zullen zijn licht en kracht ervaren. Wij zingen de psalm van deze zondag. Psalm 122. Dat is lied 122 uit het liedboek. Lied 122 uit het liedboek, de versen 1 en 2. Het is 40 dagen tijd. De kerkelijke kleur in de kerk daarvoor is paars. Vandaag is de vierde zondag in de 40 dagen. En deze zondag heet Zondag Letare. een Latijnse term die ons aanspoort: verheug je. We zijn precies halverwege. Eigenlijk mag deze zondag het sombere van het paars door het licht van paarsen dat in de verte gloort, wat verzacht worden tot een zacht roze. Er ligt deze zondag als het ware een lenteglans over de viering van de liturgie. Zondag Laetare, zondag verheug je. Het hoopvolle en lichtgevende van dit woord komt terug in ons thema van vandaag, de blijdschap van het evangelie. En deze bemoediging kunnen we vandaag de dag goed gebruiken, nu we als samenleving en ook als kerk het hoofd moeten bieden aan het coronavirus. En we ons met elkaar zorgen maken over ons leven, over de weg die we moeten gaan, welke richting we op moeten. Laten we bidden. Trouwe God, wij bidden uw ontferming om de wereld waarop wij wonen. O God, wij roepen u aan voor alle mensen die de weg kwijt zijn geraakt in hun leven, door verlies van een geliefde, verlies van een doel in hun leven. O God, wij roepen u aan voor alle mensen die geen uitweg zien voor hun eigen ziekte of die van een geliefde. Voor hen die angst hebben voor een eng virus dat ons land in zijn greep heeft. Wij bidden voor wie verjaagd worden uit hun huis, hun land, voor wie op de vlucht zijn, geen plek hebben om te wonen. O God, zie om naar uw wereld en uw mensen en hoor ons gebed. Wij loven u om uw liefde en wij bidden: Heer, ontfermt u zich over ons. Christus, ontfermt u zich over ons. Heer, ontfermt u zich over ons. Amen. Wij luisteren nu naar lied 413, de versen 1, 2 en 3. Lied 413, de versen 1, 2 en 3. Wij lezen 2 Korintiërs 5, de verzen 14 en 15. Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven, en dat hij voor allen is gestorven, opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. Tot zover de woorden van de apostel Paulus. Luisteren naar het lied 991, de versen 1, 2, 3, 6 en 7. Lied 991, de versen 1, 2, 3, 6 en 7. Wij lezen uit het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 15, de versen 1 tot en met 3 en 11 tot en met 32. Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren, Jezus. Maar zowel de Farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: die man ontvangt zondaars en eet met hen. Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis. En dan vanaf vers 11. Iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader: Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hierom van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten, hou vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem, uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader, al jarenlang werk ik voor u, en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Zijn vader zei tegen hem, mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. Tot zover het evangelie naar Lucas. Lof zij u Christus. En wij luisteren nu naar een mooi lied. Lied 838, de verse 1 en 4. Lied 838, de verse 1 en 4. O grote God, die liefde zijt. mijn preek heb ik als titel meegegeven Delen in blijdschap. En straks na de preek luistert u naar lied 912, de versen 1, 2, 3 en 6. Neem mijn leven, laat het Heer. Delen in blijdschap. Gemeente van Christus. Het verhaal van de verloren zoon is heel bekend. Het ontroert, maar het prikkelt ook en roept zelfs irritatie op. Tegelijk nodigt het sterk uit tot identificatie. Het verhaal past goed op ons eigen leven. Ouders vergelijken zichzelf misschien met de vader in het verhaal. Ze vragen zichzelf af, moet ik, mag ik zo, net als die vader, met mijn eigen kinderen omgaan? Aangrijpend is dit voor ouders die zelf hun kind, al dan niet gedwongen, hebben moeten loslaten of dreigen te verliezen. Ik denk bijvoorbeeld aan ouders van drugsverslaafden. Moeten zij, zoals in het verhaal, hun kinderen steeds weer met liefde ontvangen, zonder vragen? Hun andere kinderen herkennen zich misschien wel in de oudste zoon, die de kinderen die wel in het gareel blijven, voor wie soms geen aandacht lijkt te zijn. Het verhaal komt zo heel dichtbij. De jongste zoon wordt hartelijk en met warmte ontvangen, met blijdschap, zonder vragen. Maar hoe komt dat over op iemand die buiten de groep staat? Dit Bijbelverhaal kunnen we op allerlei manieren op ons eigen leven leggen. Daarom is het ook een prachtig verhaal dat Jezus vertelt aan de schriftgeleerden en fariseeën. Hij wil ze wat uitleggen. Deze schriftgeleerden en fariseeën hadden Jezus aan tafel getroffen bij, zoals in de tekst staat, de tollenaars en de zondaars. Zij hadden die ietwat zure opmerking geplaatst alweer, dat Jezus omgaat met foute mensen. Ze voelen zich verongelijkt, ze morren, en lijken ongelooflijk veel op de verongelijkte oudste zoon in het verhaal van Jezus. Zij zijn het die in het verhaal van de verloren zoon aangesproken worden op hun houding. Zij mogen, in de rol van de oudste zoon, horen dat God niet alleen rechtvaardig, maar ook barmhartig en genadig is. De oudste zoon, die zich volmaakt gedraagt en trouw doet wat zijn vader van hem vraagt, het braafste kind van de klas. Dit kind wordt opgeroepen te delen in de blijdschap, de vreugde om de terugkeer, om het leven na de dood. Alvast een paasverhaal in de notendop op weg naar Pasen, met een oproep die blijft. Het verhaal heeft een open einde. Jezus legt in zijn gelijkenis een basiswaarheid uit in het christelijk geloof. God verheugt zich in elk mens die terugkeert naar hem. Ieder wordt in blijdschap aanvaard. En zo roept dit oude verhaal ons allen op tot navolging van Gods blijdschap en roept het ons op tot barmhartigheid en genade. Alsof wij die teleurgestelde oudste zoon zijn die moet aanvaarden dat God zomaar de jongste zoon terugneemt na al het verkeerde dat hij heeft gedaan. Dat klinkt misschien niet zo leuk, maar dat is waarschijnlijk gemakkelijker als we de drie hoofdrolspelers in het verhaal, de jongste zoon, de vader en de oudste zoon, niet zien als drie personen, maar drie kanten in één mens. Het ene moment lijken wij meer op die jongste zoon, de andere keer op de oudste zoon, soms zelfs waarschijnlijk op de vader. We lijken op de vader op al die momenten dat wij zonder voorwaarden blij kunnen zijn voor een ander. We lijken op de jongste zoon op al die momenten dat we zelf de weg kwijt zijn in ons leven. En we lijken op die oudste zoon op al die momenten dat wij zelf genoegzaam menen de wijsheid in pacht te hebben, de dat we niet openstaan voor verandering ten goede in een ander mens, dat we verstarren en vastroesten en de deur naar de wereld dicht houden, hard en cynisch geworden soms, door teleurstellingen en negatieve ervaringen, die het leven nou eenmaal een mens meegeeft. Jezus zelf vertelt het verhaal aan de schriftgeleerden en de fariseeën, en over hun hoofden heen vertelt hij het aan ons, en is een oproep aan ons. Kunnen wij blij zijn voor een ander? Mogen we van onszelf fouten maken? En vooral, kunnen wij telkens weer de oudste zoon onder ons, in ons, ontmaskeren? Zijn wij in staat tot navolging? De Duitse theologe Dorothee Sulle schrijft ergens in een commentaar op deze lezing: in deze gelijkenis van Jezus vertelt hij over drie personen. En, zo meent zij, daarmee gaat het eigenlijk over het Rijk van God. Het vertelt ons hoe het Rijk van God hier en nu in ons midden kan komen. En dat Rijk van God komt er in drie stappen die we in het verhaal kunnen lezen. Haar visie heeft me enorm aan het denken gezet, want deze visie is een van de goede sleutels op het slot van deze opmerkelijke gelijkenis. Zij zegt: de beweging van de verloren zoon en de verloren dochter die naar huis gaat, dat is de eerste stap op weg naar het Koninkrijk van God. Eigenlijk nog de gemakkelijkste van alle drie, als je goed bedenkt. Een mens komt tot inzicht dat hij de verkeerde kant op gegaan is. Komt dat niet talloze keren voor in ons leven? Niet alleen als kind of als puber, maar ons leven lang. Ieder van ons kan die momenten aanwijzen dat we fout zaten, dat we opnieuw moesten beginnen, zelfs vergeving moesten vragen, berouw tonen. Dat is de weg van de mens. En van de drie stappen op weg naar Gods Rijk nog de gemakkelijkste. Weet u, ik durf zelfs te beweren, we noemen het altijd het verhaal van de verloren zoon, maar het gaat eigenlijk helemaal niet om die verloren zoon. Dus we gaan maar snel naar stap 2 op weg naar het Rijk van God. En deze tweede beweging in het verhaal is misschien wel de mooiste. Dat is die van de oude vader. Zie hoe hij opstaat. Zie het voor je hoe hij op zeer ongebruikelijke wijze rent. Ongebruikelijk, want, zoals de uitleggers altijd weer zeggen, dat is voor een oude Oosterling bijzonder verbazingwekkend, tot op de dag van vandaag. Een oude man rent niet. En daar bedoel ik niet mee dat een oude man niet altijd hard kan lopen. Je ziet onder ons nog opmerkelijk krieklopende ouderen. Wat ik hier bedoel is dat hij geen enkele waardigheid meer op wil houden, maar zijn zoon tegemoet loopt. En die oude vader die naar zijn jongste zoon rent, dat is de beweging van God naar ons toe. Gods Rijk komt naar ons toe als een oude man die met bewust decorumverlies naar zijn jongste zoon rent. En wil dat Rijk van God helemaal doorbreken, dan moeten we ieder voor zich deze beweging in onszelf maken. Deze beweging ook gestalte geven waar we wonen, waar we leven, onze familie, gezin, buurt, kerk, werkkring, vrijwilligersorganisatie. Dat wij zelf als een vader en moeder worden en degene die omkeren tegemoet gaan, dat wij ons openstellen voor hen. Dat ook wij God nadoen in wat we doen. Dat wij niet verloren zonen en dochters ontvangen met een: nou, dat heb ik meteen al geweten, en andere wijsheden. Dat is niet de manier van God. Het gaat erom dat wij ze liever tegemoet gaan, dat wij begrijpen, hier ontstaat leven, hier is iemand die op weg was naar de dood, de weg ten leven gegaan. Hier is ik noemde het al, een paasmoment op weg naar de paasmorgen. En wij gaan met hem of haar mee. Wij gaan de verlorene tegemoet. Het Rijk van God ontstaat hier en nu, als wij beseffen zelf vaak fouten te maken. Het Rijk van God ontstaat hier en nu, als wij het op kunnen brengen om, als de Vader in het verhaal, lief te hebben, te vergeven, mee te leven. Als wij de armen uitspreiden voor de ander. Het Rijk van God komt hier en nu in ons midden, als wij dit op kunnen brengen. En daarom wachten wij en lijden meer nog dan onder al het andere, onder de rol van de oudste zoon. De oudste zoon heeft de rol van de verbitterde, de teleurgestelde, degene die zo graag wil dat ze van hem houden, maar die het gevoel heeft niet gehoord te zijn, niet gezien te zijn. En ieder van ons kan dat gevoel ook wel meevoelen, denk ik. Die momenten in ons leven dat we ons teleurgesteld voelen door de ander, verraden. En hoe ouder we worden, hoe meer we ons pantseren, onze gevoelige kant, om niet steeds weer teleurgesteld te worden en pijn te lijden. Aan de schriftgeleerden en de fariseeën in het evangelieverhaal van vanmorgen vertelt Jezus de gelijkenis. En in de gelijkenis, en dat zullen ze vast gevoeld hebben, slaat de oudste zoon op hen. Hij staat voor die kant in ons, die verbitterde en teleurgestelde en ontgoochelde kant in ons, die het voor ons moeilijk kan maken om blij te zijn met dingen die mooi en goed zijn, omdat we onszelf in de weg zitten en niet in verandering kunnen geloven. De fariseeën en de schriftgeleerden wordt een spiegel voorgehouden. Willen jullie, kunnen jullie geloven in het ideaal van vrede en recht, in het ideaal van het koninkrijk van God? Of zijn jullie opgehouden met bevlogen zijn, met geloven in een ideaal? En over hun hoofden heen vraagt Jezus het aan ons. Geloven wij in het ideaal van vrede en recht? In de gelijkenis heeft de oudste zoon de spannendste rol. Wanneer komt hij naar huis? Wanneer zal die oudste zoon eindelijk instemmen met de blijdschap die daar heerst? Wanneer zal hij eindelijk de wapens neerleggen? Wanneer zal hij eindelijk de angst afleggen? Wanneer zal hij de afgunst afleggen? Wanneer zal hij de haat afleggen? Wanneer zal het zover zijn dat de oudste zoon in ons de beweging maakt naar het feest toe? In het Bijbelverhaal blijft hij op het laatst bewust buiten staan, zoals we hebben gelezen. Hij doet niet mee, verbitterd. En samen thuis feest vieren en samen eten is, zoals we wel weten, in de Bijbel steeds weer het beeld voor het Rijk van God. Samen feest vieren en eten is beeld voor dat moment dat de hemel op aarde zal zijn, dat de duivel en de dood niet meer zullen zijn, vrede op aarde en in de mensen een welbehagen. Wanneer zal het zover zijn dat de oudste zoon in ons de beweging maakt naar het feest toe? Dat beeld voor het Rijk van God, waar dat wat mensen hebben wordt gedeeld, waarin sommigen zich niet op kosten van anderen voeden en waarin het geluk niet gestolen en weggenomen en geroofd is van anderen, maar verdeeld wordt en alle toebehoort. Wanneer zullen wij alle drie deze stappen in ons hart uitvoeren? 1. Die omkeer, het besef van de foute weg, het naar huis komen en tegelijk 2. Het tegemoetlopen van de vader en de moeder, het ja zeggen tegen degene die naar huis komt en het opnemen van diegene, het onze deuren openlaten voor diegene die naar huis komt. En 3. Op het laatst, maar het belangrijkst, het erbij komen van de afgunstige zoon. Er worden in de gelijkenis van Jezus opgeroepen tot omkeer, tot de opdracht om Jezus na te volgen. Een liefdevolle navolging, dit alles vanuit de blijdschap om de liefde en aanvaarding van God die ons allen treft. Een liefde die Christus ons getoond heeft. De oudste zoon van de Vader, dat is ook Jezus. Een oudste zoon die zich heeft overgegeven. Hij is gekomen om de liefde van de Vader te laten zien en ons te bevrijden van onze wrok. Uit alles wat Jezus over zichzelf zegt, komt hij over als de oudste zoon die geen angst of achterdocht ervaart ten opzichte van de Vader. Hoe diep geworteld wrok en zelfbeklag ook lijken, laten ze verdwijnen in de aanwezigheid van Gods Zoon. Maar dat het moeilijk is voor de oudste zoon om de weg naar het feest te gaan, blijkt wel uit de weg die Jezus moest gaan. Tot het laatst toe moest hij zijn trouw en liefde tonen, via lijden en sterven, tot aan het kruis toe. Maar het verhaal van zijn opstanding vertelt ons dat trouw en liefde het langst houden. Daar zijn wij naar op weg, de 40 dagen voor Pasen, via Goede Vrijdag. Het Bijbelverhaal van vanmorgen vertelt ons van de enorme blijdschap van het evangelie. Mens, je bent aanvaard voor God. Jezus heeft dat laten zien. En het verhaal spoort ons aan tot navolging. De oudste zoon, trouw in het houden van de geboden, de mens die zo zijn best doet. Hij wordt opgeroepen te delen in de blijdschap bij het terugvinden. De blijdschap om de terugkeer, om het leven na de dood. Het is een oproep die blijft. Het verhaal heeft een open einde. Voelen wij ons aangesproken? Amen. Laat het zo zijn. Zoals ik al aankondigde, gaan we nu luisteren naar een lied. Lied 912. Lied 912, de versen 1, 2, 3 en 6. Neem mijn leven, laat het Heer.
Vandaag gedenken wij Antonia Rozenbrand Langhaar, Tony, overleden op 15 maart 2020, in de leeftijd van 95 jaar. Klein maar dapper, dat is Tony Rozenbrand. Ondanks haar geringe lengte is ze recht door zee en zegt ze ronduit wat ze vindt. Toch is Tony ook lief en zorgzaam. Ze blijft nooit lang boos. Een van haar stelregels: boos worden is menselijk, boos blijven duivels. Tony wordt geboren in het Brabantse Raamsongsveer. Ze vindt in de rustige Arie Rozenbrand haar grote liefde. Vanwege Arie's werk verhuist het jonge stel naar Delft. Daar groeien, onder Tony's strakke maar liefdevolle leiding, hun twee kinderen, Hanny en Jan, op. Op latere leeftijd vinden Tony en Arie een aanleunwoning in Capelle aan den IJssel. Tony zet zich vele jaren in als vrijwilligster in het aangrenzende verzorgingshuis. Met veel trots spreekt Tony over de 6 kleinkinderen die zij en Arie krijgen. Inmiddels zijn er ook al 3 achterkleinkinderen. Arie overlijdt op 19 maart 2000. Tony's sterke geloof helpt haar om dit grote verlies te dragen. Als ze ook zelf klachten begint te krijgen, verhuist ze naar Koudekerk, waar zoon Jan en schoondochter Hanneke voor haar klaarstaan. In Rijndaal kent iedereen het pittige dametje binnen de kortste keren. In februari 2019 wordt Tony getroffen door een beroerte. Het valt haar zwaar om nu geheel van anderen afhankelijk te zijn. Precies een jaar later krijgt ze een longontsteking. Tony zegt: de Heer mag mij nu wel komen halen. In de vroege ochtend van zondag 15 maart 2020 slaapt ze rustig in. Overeenkomstig Tony's wens was bij het afscheid alleen haar familie aanwezig. Boven de rouwkaart stonden de bekende woorden uit Psalm 23: de Heer is mijn herder. Tony Rozenbrand leefde en is gestorven in dat vertrouwen. Wij luisteren nu naar de muziek van het lied De Heer is mijn herder.
Laten wij samen danken en bidden. Trouwe God, wij danken u voor de blijdschap van uw evangelie. Wij danken u voor de mens onder de mensen, uw Zoon Jezus, die ons leert zien. Danken wij u. Wij danken u voor zijn milde ogen en ontferming. Wij danken u dat hij alle lijden en pijn van de wereld heeft willen delen. Trouwe God, wij bidden. Houd uw ogen liefdevol op ons gericht, ook als wij niet bezig zijn met u. Wij bidden, geef ons het geloof dat u naar ons blijft zoeken in onze duisternis, om ons de ogen te openen. Zo bidden wij u, Heer, verhoor ons. Trouwe God, houd uw ogen liefdevol gericht op deze wereld, waarop ook zoveel gebeurt wat niet goed is. Wij bidden voor asielzoekers die geen kant op kunnen, bijvoorbeeld op de Griekse eilanden, aan de Turkse grens. Wij bidden ook voor onszelf, dat wij ons niet laten ontmoedigen door negatieve krachten die ons in de greep hebben, als het coronavirus. Dat wij bemoedigd door uw ontferming onze weg gaan in deze wereld. Wij bidden, inspireert u regeringsmensen tot een moedig en verstandig beleid. Zo bidden wij u, Heer, verhoor ons. Trouwe God, Houd uw ogen gericht op deze wereld en laat ook onze ogen zijn gericht op wie in het donker leven. Wij bidden voor wie zich buitengesloten voelen. Wij bidden voor hen die het gevoel hebben dat ze niet gezien worden. Wij bidden voor mensen die buiten de boot vallen, om wat voor reden dan ook. Wij bidden voor onszelf, dat de kracht van het positieve ons leidt in het leven van alle dag. Zo bidden wij u, Heer, verhoor ons. Trouwe God, wij bidden uw liefdevolle nabijheid ook voor hen in deze gemeente, om wie zorg is, voor hen en hun familie. Wij noemen bij naam vanochtend Ank Vonk en haar familie. Mogen uw licht hen leiden. Wij bidden voor hen die treuren om een geliefde die is overleden. Vanochtend noemen wij de nabestaanden van Antonia Rozenbrand Lankhaar. Haar zoon en haar dochter en hun gezinnen, andere familie, vrienden. Mogen zij uw nabijheid en warmte ervaren in droeve tijden. Wij bidden u, Heer, verhoor ons. In de stilte van dit moment bidden wij nu ieder onze eigen persoonlijke gebeden. En tot slot bidden wij het gebed dat Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Bijna aan het einde gekomen van deze uitzending, van deze kerkdienst, luisteren naar lied 315, de versen 1, 2 en 3. Lied 315, de versen 1, 2 en 3. Heb dank, o God, van alle leven. aan het einde van deze kerkdienst krijgt u allen Gods zegen mee. De Heer zegene en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen. Wij horen ter afsluiting lied 425. Lied 425. Vervuld van uw zegen. Thank you.